Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Wat is een jaar als je het terugbrengt tot de essentie? Is het een optelsom van secondes op een klok, van wattages op een schermpje, of is het een verzameling van momenten waarop we hijgend en zwetend voelden dat we leefden? We hebben een prachtig jaar achter de rug. Een jaar waarin prestaties op alle niveaus ons eraan herinnerden dat sport misschien wel de enige taal is die we wereldwijd allemaal vloeiend spreken. We staan aan de rand van het jaar, dat moment waarop de dagen korter zijn dan onze hersteltijd en we onvermijdelijk terugblikken. Als we dat doen, als we over onze schouder kijken naar de afgelopen 12 maanden, wat zien we dan? We zien een jaar vol prachtige prestaties, van de lokale polder tot het Ironman podium. We zagen mensen hun grenzen verleggen op manieren die fysiologisch onmogelijk leken en psychologisch op het randje van masochisme balanceerden. Maar we zagen meer dan dat. Want wat is sport eigenlijk? Is het, als je heel nuchter kijkt, niet gewoon een groep volwassenen die zo snel mogelijk van A naar B probeert te gaan, vaak om uiteindelijk weer precies op punt A uit te komen? Misschien. Maar in een jaar waarin de wereld uit zijn voegen leek te barsten van het lawaai, van het onbegrip en van verharding, was sport de plek waar het stil werd. Sport is de plek waar we elkaar even vonden. Het is de universele taal van lijden en glorie. Als je iemand kapot ziet gaan op een bergpas of iemand ziet finishen met het snot voor de ogen, dan vraagt niemand naar politieke voorkeur, naar zijn of haar afkomst of religie. Dan zie je alleen een mens, een sporter. En misschien, heel misschien, moeten we dat gevoel van de finishlijn wat vaker meenemen het gewone leven in. Dat het even niet gaat om grondgebied of olie, maar over TT-bikes en carbonschoenen. Dat we, als we niet in Lycra rondlopen, ook eens wat liever voor elkaar zijn. Dat we elkaar die denkbeeldige bidon aanreiken. Dat we elkaar respecteren, ook als we over dingen anders denken. Dat we, in plaats van te oordelen, eens vragen van, goh, zware race, schat. Laten we dat meenemen naar 2026. Iets meer zachtheid in een harde wereld. Want we zijn allemaal maar amateurs in de wedstrijd die het leven heet. Maar, over hardheid gesproken, dan kom je onvermijdelijk uit bij vorig weekend. De afsluiter der afsluiters. Het toetje dat zo zwaar op de maag ligt dat je je afvraagt waarom je überhaupt aan het diner begonnen bent. De hel van Castellet. Maar laten we dit fenomeen eens aan een nadere inspectie onderwerpen. Laten we het begrip hel eens fileren tot de essentie. Doe je ogen eens dicht. Wat is een hel? Hoe ziet een hel eruit? Verwachten we eeuwige duisternis? Vuurzeeën, een man met een drietand, maar dan wel iets hipper dan Jonas Vingegaard op het podium van de Tirreno, die ons prikt als we ons tempo laten zakken? Of is de hel een oneindige rechte weg met tegenwind waar je Garmin vastloopt en je net je laatste jelletje hebt laten vallen? De hel van Castellet speelde dit jaar een verwarrend spel met ons, want wie naar buiten keek zag geen hel, zag geen modder. Zag geen ijs, slagregen of hagelbuien. Die zag een decor uit een toeristische folder. De zon scheen, de lucht was blauw. Het was, ik durf het bijna niet te zeggen, zelfs aangenaam. De sadistische toeschouwers die maar wat graag mensen zien lijden waren in grote getalen gekomen. Qua weer was het eerder een hemel dan een hel. En toch, de paradox van Castellet is dat de hel niet in de wolken zit, maar in de aarde en in de benen. Want vergis je niet, de zwaarste duathlon ter wereld wordt niet ineens een zondagse picknick omdat het zonnetje schijnt. De modder of het zand blijft plakken, het parcours blijft je treiteren en die kilometers die blijven tellen. Maar misschien zit de ware hel, het echte lijden, wel helemaal niet in die dag zelf. Bij mij wel overigens. We kijken naar de uitslagen. We zien de finishes, maar vergeten vaak de prelude. Fit aankomen in de hel is namelijk een statistisch wonder. Het lichaam van een duursporter is een fragiel ecosysteem. Het is een kaartenhuis dat bij elkaar wordt gehouden door tape, vitamine C, wilskracht en hoop. De weken voor de start zijn een psychologische martelgang. De R zit al maanden in de maand en elk kriebeltje in de keel is een potentiële longontsteking. Elk pijntje in de kuit geeft de vraag, is het een overbelasting? Is het een scheurtje? Het voelt als een doodvonnis.
Dat je daar staat op die startlijn, gezond en wel, dat is de eerste overwinning. De weg naar de hel is geplaveid met twijfels, blessures en de angst dat het lichaam nee zegt voordat het hoofd ja heeft kunnen roepen. Maar ze stonden er. En in die zonovergoten hel zagen we oude wetten bevestigd worden en nieuwe helden opstaan. Bij de mannen zagen we de koning, de keizer, de admiraal. Maar Seppe is ze allemaal. Kijk, je hebt winnaars, je hebt kampioenen en je hebt Seppe. Hij won voor de 11e keer. 11 keer. Op een gegeven moment wordt winnen geen prestatie meer, maar een gewoonte. Hij leidt de wedstrijd op dezelfde dictatoriale manier als zijn naamgenoot bij de FIFA. Alleen die werd opgevolgd door een nog totalitairdere versie. Maar bij Odijn is daar nog geen sprake van. Seppe is de hel van Castellet geen deelnemer meer, maar hij is de conciërge. Hij heeft de sleutels van het pand. Hij weet waar de lichtknopjes zitten en hij doet aan het einde het licht uit. Mr. Hel slaat weer toe en de rest mag strijden om de plekken in zijn schaduw. Het was bijna Mathieuiaans. Bij de vrouwen zagen we Dieske Kruis op rink. Ze snelde naar een overwinning die een jaar in de ijskast heeft moeten wachten. Vorig jaar was ze ironisch niet snel genoeg voor de laatste fietsronde door geknapte remleidingen. Maar deze keer was alles op orde. En dat is prachtig voor iets dat ongetwijfeld voelde als een langgerekte uitputtingsslag. Terwijl de mannen streden om de erfenis van Seppe, liet Dieske zien hoe je met gratie door de hel danst. Van start tot finish, alles onder controle. Nou ja, alles. De ingang naar T2, waar ze al 5 keer langs had gefietst, tackelde haar bijna op een Hayden Wild-achtige manier. Maar gelukkig zag ze op tijd dat er iets mis was. Dus hier zijn we. Terugkijkend op een jaar, vooruitkijkend met de voornemen om wat liever te zijn en nagenietend van een hel die eruit zag als een hemel. Maar voelde, nou ja, als topsport. En vandaag testen we jullie kennis over het afgelopen jaar. Wie won? Wie was derde en wie schreef geschiedenis? Ga er lekker voor zitten. Welkom bij Triathlon Insight.
Ja, Stef. Zware race gehad?
Ja, leuk dat je dat vraagt, joh.
Dat was een...
Ik zag jou al grinniken toen ik het oplas.
Dus. Ja, ik had hem even opgeschreven. Ja. Nee, de hel van Castellet. Dat is natuurlijk alweer een week geleden. Was de hel een hel dit jaar?
Voor mij wel. Ja, weet ik niet. Ja, het was absoluut een heel ander type hel. En dat vond, ja, dat heb ik vaker gezegd.
Snelste hel volgens mij ooit, hè?
Ja, dat, weet je, 3 jaar geleden was het fietsen 115 kilometer. 6 jaar geleden was het fietsen 105 kilometer. Dus ja, dan is dat
ja, dan ook, maar nu is het langer dus dan toen.
Ja, zeker. Dus qua snelheid was het zeker. Volgens mij is Sepp ooit 1 keer sneller geweest, maar toen was het fietsen dus veel korter. Maar wil ik vanaf zijn.
Zocht ook wel veel voor een hele andere wedstrijd. Hè? Want ik zag echt groepen voorbij komen, echt pelotons voorbij komen. Op de socials, echt wel grote groepen bij elkaar. Hele andere wedstrijd dan vorig jaar dan, hè?
Ja, zeker. En kijk, op je vraag of het dan een zware wedstrijd is. Het blijft een zware wedstrijd, want het blijft gewoon een lange afstand. Ik bedoel, een hele triathlon blijft ook altijd een hele triathlon, ongeacht van de omstandigheden. Maar ja, de manier van racen wordt heel anders. Hè. Positie wordt veel belangrijker. Het fietsen gaat sneller, maar is daardoor ook een stuk zenuwachtiger. Want als je even een slecht moment hebt of een bocht mist, dan kan je zomaar uit je groepje liggen en dan wordt het heel moeilijk om daar weer bij te komen. Terwijl vorig jaar was het een hele solistische wedstrijd waar je gewoon je eigen ding moest doen. En uiteindelijk komen de sterkste dan vanzelf wel bovendrijven. Ja. Dus dat maakt natuurlijk wel een groot verschil.
Ja. Was het, hoe ging jouw heil? Je begon natuurlijk, de wedstrijd begint natuurlijk met een 15 kilometer run. Daarvoor natuurlijk dat vuurwerk en zo. Dat zag er weer prachtig uit. Mooie omstandigheden ook qua weer.
Ja, want ik zei nog voor de start. Vorig jaar stonden we daar al echt in de zeikregen.
Ja. Dat was even anders. Maar hoe ging de eerste run? Laten we daarmee beginnen. Eerste 15 kilometer. Welk tempo ging je weg?
Zo rond de 4 minuten per kilometer. Was misschien iets harder, maar ik wilde gewoon lekker relax lopen. Nou, mijn aanloop is niet zo heel geweldig geweest. Nou, die van jou ook niet. Nee. Maar de laatste anderhalve week had ik niet zo heel veel meer gedaan. 1, omdat ik een beetje zat te kwakkelen. Net niet ziek zijn. En 2, ik had een beetje last van mijn scheenbeen links. En dat is gewoon een overbelastingspijntje. En ik wist dat geen probleem zou worden die dag. Als ik maar gewoon die laatste week niet zo heel veel meer doe. Dat ik het niet verder irriteer. Dus dat heb ik ook gedaan. En die eerste run ging goed, maar wel weer een beetje onwennend. Omdat ik dus niet zoveel gelopen had. Maar op zich prima.
Mooi. En Diske, die liep volgens mij Net voor jullie, of niet?
Ja,
die
was ik, heb haar, ja, ik had haar lang niet gezien, maar ze was iets voor mij gestart.
Ik weet dat, vorig jaar liepen we met Dieske natuurlijk met z'n drieën.
Ja, vorig jaar. Ik stond dit jaar, ik was iets later bij de start, dus ik stond niet helemaal vooraan. Ik denk dat zij voor me stond, want zij heeft mij niet voorbij gelopen. Maar die kwam ik op de fiets tegen. Ja.
Ja, vrij snel volgens mij. Hè?
Ja, eerste ronde wel, maar ja. Ik vind het altijd moeilijk in het begin om te zien, weet je. Ik bedoel, ik loop die eerste run expres niet te hard, hè. Maar wel doorlopen. En dan kom je als 100ste de wisselzone.
Ja, bizar, hè?
Als je 4 minuten de kilometer loopt.
Ja, maar hij zag ook wel vrij snel dat heel veel mensen met het fietsen het moeilijk kregen. In die zin dat je al heel snel richting de plek 60 ging, volgens mij. Ja, en het fietsen, nou ja, goed, het waren inderdaad andere omstandigheden. Vorig jaar, als je dat parcours zag, neem niet weg dat het minder, net zo zwaar is natuurlijk, maar je zag grotere groepen, het ging er gewoon wat harder aan toe, hè?
Ja.
Echt, je moest inderdaad in je groepje houden, blijven, om te voorkomen dat je tussen wel een schip valt, zeg maar, tussen twee groepjes, en dan wordt het lastig.
Ja, en zeker de strijd vooraan wordt dus in die eerste run al veel bepalender gemaakt, zeg maar. Dus ja, waar je vorig jaar met een 16e, 17e looptijd in de eerste run nog helemaal naar voren kan fietsen, was dat dit jaar natuurlijk totaal niet zo. Dus eigenlijk de positie van die eerste run is wel heel belangrijk.
Ja, ja, als je kijkt naar de toppers, die zijn eigenlijk de gehele wedstrijd wel bij elkaar gebleven. Voor mij liep er in de eerste run iemand voor nog. Die kwamen zo vrij snel tegen bij het fietsen.
Ja, dat is Tom Marien.
Toen bleven ze voor mij met z'n viertje, of tenminste drieën. Ik dacht met z'n vieren bleven ze op kop.
Ja.
Eigenlijk, ook met z'n vieren begonnen ze aan het hardlopen. Dus ik dacht, ja, we hebben toch een spannende wedstrijd. Maar je zag al heel snel dat er twee overbleven, waaronder Seppo natuurlijk. En Seppo een beetje halverwege het verschil maakte.
Ja, kijk, ze waren dus met z'n vieren. Dat was Arno Brouwers, Tim van Hemel, Nick Peers en Sepp Odijn. En Sepp is toch altijd wel heel sterk in die laatste fietsrondes en dat eerste deel van de tweede run. Daar probeert hij al gelijk echt een gat te bakken. En dat was dit jaar weer zo.
Ja.
Tim van Hemel zat er ook goed bij, maar die bleek dat hij in de eerste run had een soort scheurtje in zijn kuit opgelopen. Het verbaast me nog dat hij die eerste ronde van die tweede run daar nog mee gelopen heeft. Ja. Maar dat is wel zonde voor hem. Want Tim is ook een goede atleet. Hè? Ook in de Ironman is een paar keer onder de 8 uur gegaan. Volgens mij 2 of 3 keer afgelopen jaar. Weet je, daar hebben we nog wel eens over gehad. Dat hij dan de hele tijd onder de 8 uur kwam, maar niet Kona had gehaald. Weet je wel. Maar die kan heel goed lopen. En die heeft nu ook al een aantal keer de hel geprobeerd. Maar het valt net steeds niet zijn kant op. En dat is wel, jammer voor hem.
Andere Belg die natuurlijk voor het eerst in de start staat was Diego van Looy. Dat was een zware dag.
Ja, die had die eerste run zat hij nog op plek. 7, 8 of zo. Ja. 9. En toen met het fietsen was het al gauw duidelijk dat
Dat het niet zijn dag was.
Dat het ook.
Kijk, de hel is de hel, hè?
Ja, de hel is de hel. Maar het is ook zo dat soms heb je zo'n wedstrijd waar niet echt een specifieke groep voor is. En dan zie je dus dat mensen uit een andere discipline, dus triatleten bijvoorbeeld, of profveldrijders, meedoen en gewoon even die hele boel oprollen. En bij de hel is zo specialistisch geworden dat niet meer gebeurt. Weet je, Corné van Kessel, Nederlandse veldrijder, stond ook aan de start. Ja, die rijdt ook niet zomaar dat gat naar de kop dicht. Sterker nog, hij had ook niet eens de snelste fietstijd. Dus het is wel echt een soort specialistische.
Oh ja, stond Corné van Kessel ook.
Ja, ja, ja. Oh, en hebben we in het verleden wel vaker crossatleten meegedaan, weet je wel. Ja. Dus het wordt wel een wat specialistischer ding. En je moet ook niet. Die eerste run liepen ze 3/15e kilometer.
Ja, dat is bizar.
En laten we even vanuitgaan dat het voor een aantal van die atleten een beetje in de buurt van een threshold zit of een threshold evenaart. Dan snap ik wel dat ze dat kunnen lopen. Maar ik vind het dan knap dat ze daarna nog
die 150
kunnen herstellen. Want je moet herstellen op de fiets. Blijkbaar gebeurt dat dan. Ze reden boven de 30 per uur.
Ja, dat is bizar.
Terwijl vorig jaar ik weet niet, misschien heb jij 14, 15 per uur gereden vorig jaar.
Ja, dat denk ik wel, ja.
En voor mij was de snelste reden vorig jaar rond de 20.
Ik denk dat je ongeveer rond net onder de 20 misschien gereden.
Ja, want ze reden nu dus onder de 4 uur vooraan.
Ja, dat scheelt echt mega.
En daarna dan loopt Seppo gewoon nog 3:38 tempo op die tweede runnen.
Ja, Nee, ja, dat zijn geen pannenkoeken. Dat blijkt. En bij de dames natuurlijk...
En dan nog één ding over Sepp, weet je. En even een disclaimer. Ik ben geen stylistische loper, hè.
Nee.
Echt niet gewoon.
Nee, maar dat weet je.
Dan zie je hem voorbij komen en dan denk je, hoe dan?
Ja. Nee, ik zou ook wat filmpjes voorbij komen. Ja, maar hij doet,
maar hij doet het toch maar weer, weet je wel. En ik vind het ook knap dat je gewoon na tien keer natuurlijk heel makkelijk kunnen zeggen van... Het is wel goed zo. Ik vind, ze hebben zo'n apart atleet, want je hebt wel eens van die gasten die van die 100 mijl wedstrijden doen, waar hij ook wel eens gedaan heeft, weet je, van UTMB, van die hele lange dingen. En dat zijn vaak atleten die conditioneel heel goed zijn, maar niet zo heel veel snelheid hebben. Maar hij heeft het toch echt allebei. Ja. En dat is toch, toch apart.
Ja, knap. Echt wel een knappe prestatie weer.
Zeker.
Hey, die dames, Dieske Kruijsselbrink gewonnen, Nederlandse.
Ja.
Lotte Baks, tweede? Of derde uiteindelijk?
Vierde volgens mij.
Vierde zelfs. Ja. Oh, oké. Okay. Maar die was heel vaak met de fietsen. Lotte die kwam bijna nabij met het fietsen voor mij. Sterker nog, die had haar ingehaald, Dieske volgens mij. En uiteindelijk met lopen was Dieske te sterk.
Nee, ik had Dieske de dag na de wedstrijd nog aan de telefoon gehad. En zij was bij de laatste fietsronde.
Ja?
Was zij de zesde ronde ingegaan.
Ah.
En ze had dus de wisselzone gemist. En toen is ze uiteindelijk tegengesteld aan het parcours weer teruggereden. En ik denk dat Lotte haar daar dan heeft ingehaald.
Oh, dat zou kunnen. Maar ik bedoel, het is dat we met het lopen, met de eerste run, had Dieske echt wel een flinke voorsprong. En Lotte die kwam met het fietsen steeds dichterbij. Die had iets harder gefietst.
Dat is ook wel een aparte format, hè. Zo die dameswedstrijd wordt natuurlijk wel... ook beïnvloed door de herenwedstrijd, omdat je gewoon mag steren.
Ja, natuurlijk.
Dus de positie waar je naar die eerste run komt, bepaalt ook welk groepje je zit. En als je daarin mee kan, dan heeft dat natuurlijk wel invloed op de wedstrijd. Ja. Maar ja, goed, dat is niet anders.
Ja, mooie overwinning voor haar. Hè? Dat, de Elfkast is toch best een grote wedstrijd. Die mag ze zo mooi opschrijven. Hey, en jouw tweede run, hoe ging die?
Ja, was niet ontevreden, moet ik zeggen.
Dat was kut, hè?
Ja, nee, ik weet echt niet wat er... eigenlijk nog steeds niet echt wat er nou precies gebeurd is. Ik was... kijk, dat ik niet helemaal fit was, dat is één. Maar daar wil ik het niet op gooien. Want ik voelde me op de fiets juist echt supersterk.
Ja.
Echt niks aan de hand. En als je niet fit bent, dan voel je op de fiets ook niet supersterk. En waar ik andere edities echt wel een dip had gehad in die vierde of vijfde ronde, had ik dat nu helemaal niet. Ik zat met Joris de Boer. We zaten samen in dat groepje te fietsen. En in het groepje was een zakje. En iedereen had wat duitjes bij zich. En misschien dat Joris en ik wel de meeste duitjes in dat zakje gedaan hadden.
Ja.
Maar wij waren best gecontroleerd aan het rijden. We overlegden ook een beetje met elkaar. We vonden eigenlijk allebei dat het niet hard genoeg ging. Maar dat wij niet meer de hele tijd die groep wilden trekken. Dus we probeerden ook veel anderen te motiveren om mee te rijden. En die laatste ronde heb ik gewoon niet zo heel veel meer gedaan. Maar ik voelde me wel qua mijn energielevel heel goed. Ja, met het lopen, ik kwam van de fiets af en ik had ten eerste een echt mega stijve rug. Maar ja, dat heb ik wel vaker als ik van de mountainbike afkom. Ja. En heel vaak is dat na 1 kilometer verdwijnt dat en heb ik er ook geen last meer van.
Ja.
Maar ik was gewoon op de een of andere manier knock-out. Ik kon niet op mijn benen staan. Ik kon geen... vanaf kilometer 1 was het eigenlijk al op. En terwijl ik me helemaal niet zo voelde op de fiets... In november, zo'n maand ervoor, hadden Joris en ik ook tegen elkaar gereden in Reuzel. Toen hebben we veel harder gefietst. Dat is natuurlijk een kortere afstand, maar toen hebben we echt wel te hard gefietst misschien. Toen kwam ik ook met een hele stijve rug van de fiets af. Maar daarna liep ik gewoon weg en toen had Joris een wat mindere dag met de tweede run. Die had wel de marathon van Amsterdam nog vlak daarvoor gedaan. Dus dat is niet altijd een handige combinatie. Wes, luister je even mee.
Nee.
Maar... ik weet het niet. Na 3 kilometer moest ik enorm overgeven. En toen was het echt klaar. En ik vermoed zelf dat dat wel er kwam zoveel vocht uit dat ik denk van... en de hoeveelheid voeding. Ik neem best wel veel voeding in een wedstrijd. Maar dat zijn wel dingen die ik train en waar ik ook veel mee geoefend heb. Maar ik denk... Bij een hele triathlon pak je ook nog heel vaak tussendoor nog extra water aan en dergelijke. En ik denk dat dat niet helemaal goed is gegaan. Dat ik dat het misschien nog iets te geconcentreerd was geweest of zo. Of het laatste uur of laatste ronde stond de voeding me ook tegen. En toen dacht ik van ga ik het nu niet nemen. En toen koos ik ervoor om het wel te nemen. Want ik denk, ja, ik heb het echt nodig voor die tweede run. En dat was misschien achteraf een verkeerde keuze geweest. Maar ik kon ook gewoon niet meer... Ik kon geen 6 minuten de kilometer joggen. Het was echt gênant.
Het verbaast me ook gewoon.
Iedereen voorbij gelopen.
Uiteindelijk, ik zeg, het verbaast me aan de ene kant ook weer niet. Zo. Gebeurt gewoon de laatste tijd altijd eigenlijk bij een lange afstand bij jou. Dat het lopen gewoon zo gaat. En dat is zonde, man.
Ja,
en je moet je toch afvragen hoe dat dan kan. Hè?
Als je ziet wat ik met trainen doe, dan denk je van... ik ben wederom kampioen van de training geworden.
Zeker.
Gek genoeg. Ik had het met Jan van der Bos over. Die zei ook tegen mij van ja, wat ik jou soms in trainingen zie doen, dan kan ik helemaal niet in een training. Maar in een wedstrijd kan je het wel. En bij mij is het soms andersom. Precies andersom. En een deel daarvan zal echt wel zitten is dat ik, ik bedoel, dat is geen geheim. Dat hebben we het vaker over gehad. Dat ik misschien wedstrijden die ik belangrijk vind iets te groot maak voor mezelf. En waardoor die... mijn verwachtingspatroon en de prestatiedruk voor mezelf dan mij eigenlijk een beetje vloert.
Maar is het dan zo dat je, zeg maar, in de eerste, als je merkt dat je benen zijn niet goed, dat je eigenlijk een beetje denkt van, nou, laat maar zitten? Omdat je dan niet meer aan die verwachting kan voldoen?
Nee, op zich niet, want ik zat er wel... Uiteindelijk liep ik gewoon die eerste runde tempo waar ik wilde lopen en op de fiets voelde me super sterk.
Maar ik bedoel, als je merkt bij de tweede run dat je het niet hebt, dat je dan volledig laat lopen.
Op een gegeven moment wel natuurlijk,
want dat is...
Weet je, ik liep die eerste, die tweede run had ik echt een verwachting. Nou, ik zat die laatste halve, laatste halve ronde.
Ja.
Dus toen zat ik een beetje echt gewoon te relaxen. En toen dacht ik van, nou, ik voel me gewoon goed, weet je. Ik ga die tweede run ga ik gewoon echt knallen. Ja, en dan gaat het voor geen meter. En kijk, in het begin probeer je natuurlijk nog wel. En Jan die liep die tweede run met me mee. En Gijs die fietste met me mee. Ja, op een gegeven moment ging dat nergens meer over. Zeker toen ik alles eruit had gegooid. En toen, op een gegeven moment konden we er ook met z'n drieën wel om lachen natuurlijk.
Dat is... Gijs vertelde mij dat hij het langste rit van dit jaar had. Om te fietsen.
Zegt meer over Gijs misschien. Overigens heeft Gijs wel gezegd dat hij volgend jaar gaat laten zien hoe het hoort in deze wedstrijd. Dus daar ben ik heel benieuwd naar.
Nee, maar goed.
Op een gegeven moment, kijk, in het begin probeerde ik door te lopen. Kijk, ik wilde zo rond de 2:05 lopen. Uiteindelijk is het 3:10 geworden. En daar had natuurlijk iets
op
tussen kunnen zitten.
Ik
heb die tweede ronde bijna helemaal gewandeld. Totdat ik hoorde dat Michael Rippers toch nog wel van achter. Toen dacht
dat
ik,
had ik nog wel,
dat ga ik zo lang horen als dat gaat gebeuren. Dus toen dacht ik, ik moet toch even mezelf motiveren. En Gijs en Jan zaten ook de hele tijd te kutten met die tijden door te geven.
Nee, een mooie 199ste plek, Stef. Dat is overigens niet die 40 top 40 die we allebei van hadden. Nee,
maar ik heb wel weer van jou gewonnen.
Je hebt wel een medaille.
En ik ben in het lichte finish, Wes.
Dus
kun je je voorstellen dat je hier dus nog mee in het licht finisht?
Ja, met deze omstandigheden snap ik dat wel,
Dat is echt bizar.
Ja, dat zijn totaal, wat ik zeg, dat is gewoon niet te vergelijken met...
Maar ik heb nu 5 keer kasten leeg gedaan en ik elke keer zeggen we, en dit was weer een hele andere editie. Gewoon omstandigheden die ik niet
had meegemaakt. Waren dit de beste omstandigheden van de afgelopen jaren?
Ja, is de vraag wat je defineert als beste. Maar dit waren wel verder de gemakkelijkste omstandigheden. Ja. Die koude editie was natuurlijk ook wel snel. Alleen dat vreet ook wel heel veel energie en kou. Nee. Erik Schopman kwam ik nog tegen onderweg.
Ja.
Die had niet zo'n geweldige dag. En die was uiteindelijk nog gevallen op dat... ik denk dat hij bij dat technische lusje bij de sport al. Toen is hij op zijn ribben gevallen. En,
zijn klootstukje ook.
Ja.
Ja. Ja, nee, voor de mindere technische
zeker.
Fietsers.
Zeker, er kan op zich niet zo heel veel misgaan daar. Als je bijvoorbeeld in een groepje zit en je bent de minste, zorg dan dat je vooraan zit, want ze kunnen je ook niet inhalen. Dus dan hou je hele groepje op, nemen ze je niet in dank af, maar...
het is gewoon een aparte wedstrijd en het moet je ook een beetje liggen. Of je moet zo'n harde kop hebben om gewoon continu door te blijven gaan.
Maar jij bent dus niet aan de start gekomen.
Nee.
Tjebbe Venema is niet aan de start gekomen.
Nee.
Evert Scheldinga is niet aan de start gekomen.
Nee, dat vroeg me nog af. Wat was met Evert eigenlijk?
Geen idee.
Je had er geen zin in?
Ik weet het niet. Hij was toch nog naar de Gran Canaria geweest om juiste omstandigheden te trainen. Nee, geen idee. Ik heb Evert niet gesproken.
Nee.
Dus,
nou ja, wellicht volgend jaar weer een mooie... Maar ga jij hem volgend jaar nog doen?
Ja, Gijs had een buddy nodig, dus...
Dus jij gaat... Oké.
Ik weet niet. Ik vind het wel altijd handig dat Castellet die inschrijving voor dit jaar erop pas in mei doet. Want als ze dat op 1 januari zouden doen, zou ik al heel vaak niet meegedaan hebben. Maar het is wel, die wedstrijd blijft me wel trekken. Kijk, ja, ik heb natuurlijk geen goede wedstrijd gehad. Maar uiteindelijk, doen die wedstrijd ook heel vaak om te zorgen dat wij ook gewoon lekker doortrainen in de winter. En dat is wel gebeurd.
Hey, maar wat ik me afvraag, je hebt natuurlijk rood staan in Almere dit jaar. Dat zijn hele triathlons. Dat is voor jou inmiddels 2 jaar geleden, 3 jaar geleden? Hele triathlon. Wanneer was het laatst Almere, denk ik, 2 jaar geleden?
Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Ja,
was dat die warme editie waar Menno toen won, toch? Dat, ja. Dat is jouw laatste hele triathlon geweest.
Ja, denk ik wel.
Neem je dit ook mee met... Ja, hoe ga je dan je voorbereiden zeg maar, op die wedstrijd? Ook met het lopen? Wat natuurlijk, of ga je er niks aan veranderen?
Nou ja, ik ga natuurlijk proberen om... maar ja, kijk, het zit niet bij mij zozeer in dat ik...
Dat je met trainen wat van je keer doet.
Nee, dat zeker niet, denk ik. Of misschien dat ik misschien doe ik iets te veel. Dat zou nog kunnen, maar dat denk ik niet per se. En het is ook niet zo dat ik me op de fiets helemaal over de kop rijd. Weet je wel? Dus ja, dat is gewoon gek. Nee, echt nu ook met dat fietsen was gewoon eigenlijk gewoon heel, heel relaxed, helemaal in controle. En dan denk je van, hoe kan dat dan toch? Hè?
Ah ja, dat is ook sporten. Dat lijkt.
Ben jij inmiddels alweer hersteld van jouw ernstige ziekte?
Want
je bent toch wel even 1,5 maand uit de running geweest.
Nou, 1,5 maand.
Nou ja, personeels. Baanrijdje was 21 november. We zijn nu 1,5 maand verder, bijna. Je hebt nog niet heel veel gedaan.
Het is nu 28 december, dus dat is een maandje en een week. Maar ik heb zeker wel wat gedaan de afgelopen 2 weken. Dus in die zin ben ik alweer een tijdje bezig. Maar niet fit genoeg om Castellet te doen. En op een gegeven moment dacht van ja, ga ik dan mee? Ik was gewoon niet fit. En dan... ben ik lekker thuis gebleven. En lekker thuis gevolgd. Natuurlijk, als je die beelden ziet, denk je van... Kut man, ik had er ook wel bij willen zijn. Of mee willen doen natuurlijk. Maar het is wat het is. Soms loopt het even anders. Dus nu gaan we weer mooi richting het komende jaar. Maar wat we eerst gaan doen is natuurlijk terugblikken op afgelopen jaar. Want er is een hele hoop gebeurd. We wilden natuurlijk ook nog een podcast vorige week doen. Richting Castellet. Dat is in ieder geval gekomen. Maar jij hebt een mooi lijstje gemaakt waar we het hoofd voor kunnen hebben.
Ja, een mooi lijstje. En daarna ook nog een. Ja, we nog iets leuks voor het einde van het jaar. Maar daar komen we straks op terug.
Ja.
Maar laten we eerst eens even. De wedstrijden doornemen. De grote wedstrijden, zeg maar. In chronologisch. Ja, chronologisch volgorde. Gewoon een aantal grote wedstrijden. Dat we nog even herinneren wat er nou. Wat er nou precies gebeurd was dit jaar. Te beginnen met. Ironman Frankfurt.
Ja, Ironman Frankfurt. Dat was natuurlijk ook wel een beetje een bijzondere wedstrijd. Met een hoop gedoe richting de jury. Hè?
Ja, zeker. En echt, ik denk dat als ik moet zeggen van welke wedstrijd vond je het leukst om te volgen. Dan komt die echt wel bij mij hoog in het lijstje.
Ja.
Bloemenveld won. In 7:25.
Ja.
Een looptijd van 2:30 en een aantal seconden.
Heel snel.
Maar de wedstrijd was natuurlijk Christian Heugenhaug die echt 10 minuten wegreed van het hele veld.
Ja.
Magnus Dietleff die wegreed, die gedisqualificeerd werd omdat hij een bekertje een meter na het bord op de grond gooide.
Ja.
Daarna werd dat weer teruggedraaid.
Ja.
Maar ja, die had zichzelf uiteindelijk uit de wedstrijd gegooid. Dat was een beetje de comeback van Gustav Iden, die daar eindelijk weer liet zien dat hij erg goed was, want Ironman Texas eerder in het jaar, misschien moet ik daar ook nog even over hebben, die Bloemenveld ook won, was Iden er ook, maar was hij nog niet in het... dat was ook de wedstrijd waar eigenlijk de laatste grote wedstrijd van Niek Heldoorn. En die is daarna, die hebben we nog in de podcast gesproken erover. Ja, gezondheidsproblemen, die hebben we ook niet meer teruggezien nog dit seizoen.
Nee, dat is in dat opzicht wel een verloren seizoen voor hem geweest. Dus laten we hopen dat hij het weer kan oppakken richting komend seizoen. Want het is toch wel, kijk, als je kijkt naar de Nederlandse toppers, dan hoort hij daar gewoon bij. Alleen hij, als je kijkt naar zijn carrière de afgelopen jaren, komt het er gewoon nog niet helemaal uit, hè? Wat je van hem zou verwachten eigenlijk. Of wat hij zou kunnen. Dus laten we hopen dat het 2026 zijn jaar wordt. Want hij heeft echt wel in zich om ook dat soort grote wedstrijden, zoals een Menno Kolhaas die dat natuurlijk in Arizona gedaan heeft. Ja, dat zie ik Niek Heldoorn dan ook doen.
Ja, zeker.
Alleen het, ja.
Maar het is wel een heftige, ja, hoe zeg je dat? Gezondheidsproblemen die hij heeft. Ja, blessure kan je het niet echt noemen.
Nee.
ja, ik hoop dat we hem gewoon nog terug gaan zien zoals hij was.
Ja, 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 ja. Laat het open. Ja, maar goed, al met al was Frankfurt natuurlijk wel mooi. Want Heugenhout, die had ook toen een penalty gekregen toen destijds, toch?
Ja, omdat ze een coach mee ging rennen.
Oh ja, dat was het. Ja, ja, bijzondere wedstrijd. Maar altijd, Frankfurt is altijd sowieso een leuke wedstrijd om een keer te doen. Dus mocht je hem nog niet gedaan hebben, dan zou ik denk dat het nu al in volg zit voor komend jaar.
Zeker, ja.
Maar zeker een leuke wedstrijd om te volgen. Een andere Duitse wedstrijd is natuurlijk Hamburg. Wat bij de dames natuurlijk dit jaar het Europese kampioenschap was.
Ja.
En dat was natuurlijk ook een verschrikkelijk mooie wedstrijd met de battle tussen Kat Matthews en Laura Philipp.
Ja, waanzinnige looptijden allebei. Ja. Ja.
Ja, die dames hebben zich natuurlijk. Was vorig jaar natuurlijk ook in Nice. Dat die battle er was samen. En die hebben altijd wel mooie battles, hè?
Zeker, ja. En ja, op het WK allebei. Niet de beste dag die ze hadden willen hebben. Maar ja, dit waren wel echt goede tijden. 2:38, hè, Laura Philipp liep ze daar.
Ja, bizar. Ja. Tja.
En was dat. Niet ook de wedstrijd waar Els Visser verkeerd liep toe?
Ja, die was toen hij is toen eruit gegaan. Ja, dat
ja toch? Ja.
Ja, verkeerd lusje genomen en die is toen eruit gegaan. Omdat ze daar bang was voor een disqualificatie. Natuurlijk omdat ze verkeerd liep.
Dat snap ik. Was ook wel een bizarre wedstrijd. Dan de derde grote Duitse wedstrijd. Challenge Road.
Ja.
Dat was ook grappig, want daar was Jonas Schomburg die het hele veld op een hoop reed. En die was die week daarvoor uitgevallen in Frankfurt omdat ze halve stuur los zat. Ja. En toen kon hij toch nog meedoen in rood. Maar uiteindelijk was dat ook de comebackwedstrijd van Sam Laidlaw.
Ja,
die dus natuurlijk een heel matig jaar daarvoor heb gehad, of periode daarvoor. En Sam Laidlaw won de wedstrijd.
Ja, die was ook wel verschrikkelijk goed daar inderdaad.
En die is ook wel weer echt terug, toch? Ik bedoel, op het WK heeft hij, daar gaan we zo op komen, op Nice, dat hij dat gekke moment had met het zwemmen. Hè?
Ja.
Maar uiteindelijk gewoon nog meedeed in de wedstrijd en vooraan van de fiets kwam.
Ja, met z'n vijf kwamen toen volgens mij van de fiets af.
Ja, nou, als hij dat zwemmen niet had gehad, had hij misschien wel weg kunnen blijven. Niemand weet dat. Maar ook echt een gekke... Er is ook niet echt een stempel op te drukken wat hij nou had, hè?
Nee, ja, het inderdaad een rare periode. Gewoon maanden dat hij gewoon met trainen dat het hem niet lukte of zo, hè? Dat hij... Ook de motivatie misschien niet had, maar ook gewoon zijn lichaam kon het op een of andere manier niet. Daar heb ik nu ook een beetje last van, moet ik echt zeggen. Dus herkenbaar eerlijk gezegd.
Ja.
Nou ja, dat is... maar goed, het blijft een goede atleet en je ziet dat is een groot talent hoor. Dat is echt wel... als hij meedoet in zo'n wedstrijd, dan laat hij toch wel zien dat hij er weer staat. Dus echt wel, ook wel, als je kijkt naar zijn jaar, heeft hij ook wel gewoon nog een prima jaar gehad, uiteindelijk.
Ja. Ja, zeker. Triathlon Almere.
Triathlon Almere.
Die zit nog wel vers in ons geheugen. Ben jij zeker? Jij deed mee. Dus misschien ook wel jouw triathlon moment persoonlijk van 2025.
Ja, Almere was natuurlijk... ik weet dat het de week van tevoren... Of eigenlijk de twee weken van tevoren voor Almere... is dat het dat je... Ja, dan beginnen de zenuwen alweer te komen. Dan kijk je naar die wedstrijd. En dan gaan ze natuurlijk opbouwen bij het weerwater daar zo. En dan... Ja... Krijg je dan weer de kriebels om daar te gaan kijken of mee te doen. En ook een week van tevoren ga je natuurlijk naar de weersvoorspellingen kijken. En ja, het ene moment is het dan goed weer, het andere moment is het weer rot weer. En het was uiteindelijk met de wedstrijd natuurlijk niet de beste weersomstandigheden. Veel wind. Echt wel lastige omstandigheden daar zo. Maar toch wel weer echt zo'n Almeerse wedstrijd uiteindelijk. En natuurlijk de battle hè, waar eigenlijk Tristan Olij... Eigenlijk de winst moest pakken. Een van de laatste bochten in de wedstrijd voorbij gespeurd werd. Door, hoe heet hij ook weer?
Will Draper.
Will Draper, ja. Inderdaad.
Waren twee Wills, toch?
Ja.
Ja,
dat is gewoon zuur. En ik denk als Tristan soms nog, dat hij nog wel zwetend wakker wordt van die wedstrijd.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dat was echt... Ik stond daar op iets verder terug op de Esplanade. Ja. En dat is... kloten, maar ook wel weer mooi tegelijk. Kijk, als het andersom was geweest, dan waren we nu nog aan het dansen misschien daar.
Ja.
Nou, we hebben wel lang gedanst.
Dat was een leuk
was een leuke avond, zeker. Maar ja, dat was wel echt een bijzondere wedstrijd. En Almere wordt ook steeds een leukere wedstrijd om te kijken, denk ik, de afgelopen jaren, toch?
Ja, ik vind Almere altijd heel leuk om te kijken. Ja, en zeker ook met de Nederlandse toppers die natuurlijk aan de start staan. Dat maakt het ook gewoon leuk. Dus laten we hopen dat het komend jaar weer is. Ja, dat blijft gewoon de grootste wedstrijd van Nederland. Dat is een feit. En ja, ook gewoon een qua parcours ook gewoon een leuke wedstrijd. Het is natuurlijk gewoon een pittige wedstrijd. Hè? Ik bedoel, er zitten geen heuveltjes in, het is allemaal vlak. Maar de wind speelt daar een hele grote rol. En dat was afgelopen jaar zeker het geval. Op een gegeven moment begon het ook te regenen. Ja, dat zijn omstandigheden die...
Met het lopen.
Je weet gewoon niet van tevoren.
Veel regen gehad, toch? Met lopen.
Wat zeg je?
Met het lopen, veel regen gehad.
Ja, een gedeelte van het lopen inderdaad.
Maar het waren wel snelle tijden, hè? Ik ga niet zeggen hoeveel, want daar komen we straks op. Maar Tristan zat natuurlijk te aasen op het Nederlands record. Ja. Dit was nog voor Ironman Arizona, dus... daar kwam je net niet aan, maar de tijden waren wel snel. Jij hebt een dikke PR. Nou heb ik heel veel age groupers gezien daar die een dikke PR hadden. En die hele mooie tijden. Veel subtoppers in Nederland die onder de 8 uur zijn, of onder de 9 uur zijn gefinished, toch? Dus het was echt wel een mooie wedstrijd.
Qua temperatuur voor het lopen was het ideaal.
Perfect, ja.
Voor het lopen was echt, voor het fietsen was het gewoon kut. En voor het lopen was het top. Dat was het eigenlijk. Dus in dat opzicht. Ja, weet je, in Almere weet je het nooit. De ene editie is inderdaad, de editie die jij laatst meedeed, was 35 graden. En je weet het gewoon niet. Dus nee, je schrijft je in voor die wedstrijd.
Het
kan alle kanten op. Dus dat is, dat heeft wel wat. En wat ik zeg, heel veel bekenden die aan de start staan. Heel veel bekenden die komen kijken. Ja, geeft wel gewoon wat kipvel als je daar meedoet. Het is echt wel, gewoon een mooie wedstrijd.
Even, nu we het toch over Tristan hadden en over die wedstrijden. Die was er eigenlijk voor Triathlon Epe.
Ja, de Triathlon Epe.
De eerste editie.
Ja.
Ook wel iets wat jou dit jaar enorm is bijgebleven. Hè? Eigenlijk.
Daar ben je natuurlijk gedurende het jaar heel druk mee. Om te zorgen dat daar een fantastisch evenement toe komt. Met hulp van een heleboel anderen natuurlijk. Maar... een eerste editie is altijd de vraag hoe dat dan zich vorm gaat geven. Je hebt natuurlijk iets in je hoofd. Ik ben een jaar voordat die wedstrijd was, natuurlijk heb ik een plan gemaakt. En oké, zo zou ik het heel graag willen hebben. Dan ga je naar de gemeente. Dat gaat er maanden overheen. Willen ze daar akkoord op geven natuurlijk en een vergunning verlenen. Dan moet die wedstrijd ook nog een hele supermooie wedstrijd worden. Hadden we natuurlijk ook wel geluk met het weer. Dat was echt top. Maar ook het parcours en dergelijke. Ja, ik had van heel veel mensen die daar aan de start stonden, die vonden het echt een prachtig parcours en een mooie wedstrijd. Dus daar doe je het uiteindelijk voor. Ja, en ze hadden natuurlijk ook wel toppers aan de start. Dus dat maakt het natuurlijk ook wel heel erg leuk.
Ja, en je hoopt bij zo'n eerste editie toch maar dat alles goed gaat. Hè? Je weet het gewoon niet. En er kunnen zoveel dingen misgaan bij zo'n organisatie ook. En ook je weet ook niet hoe de inschrijvingen verlopen. En met het zwemmen natuurlijk hebben veel organisaties. Hè, je moet het allemaal goed in de gaten houden. Het verkeer, het is allemaal best wel een gedoe. Dat weet je inmiddels ook. En, maar het was een supermooie eerste editie. Met een mooie eerste winnaar ook.
Ja, nee, zeker. Bij de halve won, even denken. Tristan Olij en Marlène de Boer.
Ja.
En bij de mannen was dat Menno Koolhaas. En Iris Bos.
Ja, bij de kwart bedoel je.
Bij de kwart. Ja. Dat zijn mooie namen natuurlijk als eerste winnaars.
Buurman ook vast blij mee.
Ja, zeker. Koen stond ook aan de start overigens.
Ja.
En ik kan er met heel veel trots op terugkijken. Als ik op het moment, dat weet jij toch ook nog wel, voor de start. Dan kijk je om je heen en dan zie je zoveel atleten daar zo en supporters. En dan gaat die wedstrijd beginnen. Ja, dat was voor mij echt wel een moment. Dan denk je aan al die tijd en energie die je erin hebt gestoken. En dan is het uiteindelijk zover. Ja, dat is gewoon heel erg mooi. Ja. Dus we gaan heel veel energie weer aan de bak voor.
En ik had ook het idee dat we gelijk na die wedstrijd, het is even een beetje nagenieten natuurlijk. Maar daarna is het al gelijk van zoveel dingen zien die we beter kunnen doen voor de editie daarna.
Ja.
Om het nog beter te maken. Ja. En dan denk ik dat het in 2026 helemaal goed gekomen. Hoe gaat het met inschrijvingen?
Gaat goed. Ja, je ziet dat gaat gestaag door. Dus we hebben natuurlijk we hebben de normale wedstrijd, zeg maar. We hebben ook nu ook de teamcompetities. Dus er komen meer ruim 1000, ja, ik hoor richting de 1500 atleten daarheen. Dus dat is wel, dat zijn wel mooie aantallen.
Is ja. Dat leuk? Ja, dat wordt, wordt even puzzelen. Hoe ga je dat doen met de wisselzones en zo?
De wisselzone, we hebben natuurlijk twee wisselzones daar. Bij het zwemmen, nou, die blijft daar zo. Dat wordt iets uitgebreid. Daar zijn ook plannen voor gemaakt. En de tweede wisselzone was in het centrum. Die gaat nu net iets buiten het centrum bij de middelbare school van Epe. Daar hebben ze een heel groot grasveld. En daar gaan we nu de wisselzone maken.
Ja, want die eerste wisselzone is vrij krap. Alleen zoals het vorig jaar stond. Alleen het is wel zo dat alles wat daar weggaat is weg. En dan kan de volgende serie instarten. Dus op zich is er best wel wat mogelijk.
Maar we moeten het wel uitbreiden hoor, sowieso. En de tweede wisselzone, ja, weet je, de finish bij de finishstraat, zeg maar, daar hadden we het afgelopen jaar, dat was ook te klein geworden.
Ja, dus je kunt ook wel wat op dat strandje bij het Kiviesveld zelf, kan je misschien ook nog wat kwijt.
Ja, even kijken, dus hoe je daar wegkomt. Zo best,
zo ja, ik vind het wel, ik vind het echt wel mooi en knap ook, hè, want het is natuurlijk. Denk, en ik had het met Erik Peeman toen, die had gewoon meegeholpen die dag, die was daar ook, weet je. Ja. Ook over je, ja, misschien toch ook wel een grote broek aangetrokken, hè, voor de eerste keer. Dus gelijk een half, gelijk twee wisselzones, alles erop en eraan. Maar het is wel gewoon gelukt.
Ja, ja, uiteindelijk wel. Ja, dat is natuurlijk, stond ik met ook wel met zenuwen daar zo voor die dag, of die dag ervoor eigenlijk al, van nou, gaat alles goed komen? Nou, gelukkig wel. Ja, en weet je, dat neemt niet weg dat er altijd wat misgaat, hè? Ik bedoel.
Tuurlijk, maar dat is overal zo. Hey, de volgende wedstrijd. We hadden net de Almere gehad, nu even Epe tussendoor. BK Ironman in Nice.
Nice, ja, dat was ook weer een mooie wedstrijd. Dat was natuurlijk de Noren die allemaal tegelijk van de fiets kwamen met Ledlo en nog eentje. Was dat John Burr?
Nee, Marten Verriel.
Oh, Marten Verriel, ja. Die kwamen met z'n vijven, ja, dat klopt, met z'n vijven van de fiets op. Ja, en dan zit je te kijken en dan denk je van, nou, dat wordt echt wel tof.
Leuke wedstrijd vond ik dat ook om te zien. En dan komen we natuurlijk al heel gauw weer bij de Kona Nice discussie, dat Kona niet altijd per se een leukere wedstrijd geeft. Ik vond dit wel heel vet. Wat we net al zeiden, Ledlo die dus later uit het water kwam. Het is wel lekker als je gewoon even een beetje rugslag kan zwemmen en zo. Je komt uiteindelijk nog in de kopgroep een beetje uit het water.
Ik vind rugslag sowieso wel lastig, maar als je dat nog eventjes...
Zwemmen vind je sowieso wel lastig.
Dus dat sowieso. Nee, maar ja, die wedstrijd, ik was vorig jaar natuurlijk geweest naar de vrouwenwedstrijd daar zo in Nice. Dus ik als je het parcours ziet op de tv, dan weet je een beetje waar ze dan zitten.
Ook leuke afterparty daar heb ik gezien.
Ook een leuke afterparty, zeker. En het was... het is toch wel een leuke wedstrijd, hoor. Het lopen is natuurlijk 4 keer heen en weer. Ja, het is allemaal niet... Maar dat is Kona in principe ook niet echt, hè. Kan heel warm zijn. Voor mij was het afgelopen jaar ook heel warm. Maar ik vond het met name vet dat je... Dat zie je niet zo bij triathlon, dat ze echt met z'n vijf van die fiets afkwamen. En dan wordt het echt een hardloopwedstrijd uiteindelijk. En dan maken ze het heel hard. Je had natuurlijk Blumenfeld en Iden die best wel hard liepen. En Storns die bleef er een beetje achter in eerste instantie. Maar die liep gewoon zijn eigen tempo.
Ja, die liep gewoon één tempo. En dat was uiteindelijk de sleutel naar
succes. En hij eerste, Iden tweede. En dan Blumenfeld die kreeg nog kramp in de laatste gedeelte van de wedstrijd. En werd toen uiteindelijk derde. Ja, dat zijn wel een mooie
Blumenfeld wedstrijd. Heeft wel een beetje daar zijn eigen ramen misschien een beetje ingegooid. Maar wat ik ook weer mooi vind is dat dan... We hadden het toen ook over gehad. Het zijn niet alleen drie Noren, maar het zijn ook drie vrienden. Het zijn ook drie trainingspartners. Ze zijn gestopt met een coach die ze vorig jaar hadden. Volgens mij is Christian Blumenfeld een beetje de leader of the pack, weet je wel. Die een beetje de lijnen uitzet. Ze bepalen er met z'n drieën. Maar hij is natuurlijk wel een wat dominanter type in dat groepje. Ja. Maar ja, ze hebben natuurlijk wel mega goed gepresteerd. Ik bedoel, Blumenfeld en Storms stonden ook op het podium in Marbella. Ja. Allebei. Ja. Ja, dat is toch bizar wat daar gebeurt met die gasten. Dus,
In dat opzicht is het heel mooi voor de sport hoe ze daarmee omgaan. En daar gaan we nu de komend jaar ook weer veel van zien. Dus in dat opzicht, ik denk, die zullen denk ik niet meer voor de Olympische Spelen gaan. Wat verwacht jij? In ieder geval Blumenfeld?
Nee, dat verwacht ik
dat
niet.
Dat denk ik niet. Dus ik denk dat ze zich volledig gericht op die wat langere afstanden. En ik vraag me ook af of ze die 1000 wedstrijden, dat hebben ze afgelopen jaar natuurlijk ook niet gedaan. Dus ja, dan...
Ik weet eigenlijk niet, hebben ze daar een contract voor getekend dat ze die wedstrijden niet zouden doen?
Dat ze echt kiezen voor Ironman.
Ja, dat Ironman bijvoorbeeld een extra
dat zou kunnen.
Extra geld hebben aangenomen. En waarin ze dan zeggen van dan mag je niet bij T-100.
Dat zou kunnen. Dat weet ik niet.
Ik denk dat we dat aankomend jaar ook wel gaan zien. Ook al heb je maar 4 T-100 wedstrijden.
Ja.
Ja, is een beetje de vraag hoe dat gaat. Blumenfeld heeft natuurlijk wel dat Ironman Pro Series klassement gewonnen. Dus dat, daar heeft hij ook genoeg geld mee verdiend.
Ja.
Dus ja, dan het WK bij de vrouwen. En dat was wel op Kona.
Ja, ook dat was weer echt
dat
wel
was
een
echt
wedstrijd.
Bizar ook, echt. Wat daar allemaal gebeurde. En ik ging die dag daarna, wat ging ik nou daar doen de dag daarna?
Ging je op vakantie?
Nee, ik ging een wedstrijd doen.
Was dat niet iets van een...
WK Greffel reed ik de volgende dag. WK Greffel reed ik de volgende dag. En, dus ik moest op tijd naar bed. En dan zie je Lucy Charles van de leiding Telenip aan de leiding. Lucy Charles was er wel al uit. En dan denk je, nou ja, dit is in kannen en kruiken. Ik ga slapen en de volgende dag kijk je eerst naar de uitslag. En dan denk je, waar zijn Lucy Charles en Telenip gebleven? Ja, en wat we daar allemaal hebben gezien...
Ja, dan zie je dat ook al wij
weer een hele bijzondere wedstrijd is.
Aparte wedstrijd is en het weer natuurlijk enorm doorslaggevend is. Lucy Charles natuurlijk die het halverwege het hardlopen natuurlijk zwaar kreeg. En uit de wedstrijd werd gehaald door haar mannen destijds. Telenip toen de eerste plek overnam. Tot kilometer 39-40 volgens mij aan de kop lag. En toen kon ze niet meer.
Nee.
En toen was Lofset die daar de winst pakte. Ja, voor haar natuurlijk ook echt wel een goed seizoen, hè, voor de Lofset.
Ja.
Dat zag je natuurlijk vorig seizoen al, dat ze echt wel goed was. Komt natuurlijk van de kortere afstand. Ja, en die laat op die langere afstand ook wel echt zien dat ze bij de wereldtop hoort natuurlijk. Ja, wereldkampioen geworden, bij de halve deed ze het ook wel aardig. Ja. Daar gaan we nog hoop van horen, denk ik.
Ja, en die kan ook nog wel een stuk beter. En die zit natuurlijk ook op die Norwegian
Pipe
Train. Hoe ze daar, dus daar gaan we zeker nog een hoop van horen. Ik denk ook een gemiste kans voor Ken Matthews. Die uiteindelijk iets meer dan een minuut... iets minder. Die kwam
nog heel dichtbij.
34 seconden tekort voor de overwinning. Ja. En Matthews liep wel natuurlijk heel goed. Laura Philipp, die was natuurlijk vorig jaar in Nice wereldkampioene geworden. Was niet haar beste dag, denk ik. Nee. Ook niet een slechte dag, want ze wordt wel derde. Maar ik denk wel een gemiste kans voor Cat Matthews. Ik moet nog maar zien of dat nog gaat gebeuren.
Ja, dat weet je nooit. Nou, in ieder geval, Marlene had natuurlijk ook wel een goede race.
Ja, zeker.
8e volgens mij.
Tiende.
Tiende daar zo, dat. Hele mooie prestatie. Ik denk dat het haar topprestatie is geweest het afgelopen seizoen.
Ja, want Marlene had niet zo'n super jaar toch in het begin van het seizoen. Ze was tweede geworden.
Kalmar,
ja. Oh ja, daar is ze gekwalificeerd, ja. Epe wel gewonnen natuurlijk.
Epe natuurlijk.
Epe gewonnen.
Grote wedstrijd. Nou ja, goed. Kona, 10e plek, dat is natuurlijk hartstikke goed.
Ja, dat is gewoon dat is wereldklasse. Absoluut. Dan het... dat waren natuurlijk twee aparte WK's. En in Marbella hadden we zowel de mannen als de vrouwen op dezelfde dag.
Ja.
Vind je dat dan leuker? Of als je nu zo bekijkt, je hebt nu...
Wat ik leuker vind. Ik vind dat, je weet wat ik van Hawaii vind. Ik vind het heel vet als dat op dezelfde locatie is. En dan met de mannen en de vrouwen.
Nee, dat was mijn vraag. Of je het leuk vindt dat ze tegelijk... Ik vind het aan de ene kant, want we hebben natuurlijk ook het jaar gehad dat de vrouwen 2 dagen eerder racen. Ik vind het aan de ene kant mooi dat je een aparte dag hebt voor de vrouwen. Zodat je de wedstrijden allebei de aandacht krijgen die ze...
Dat vind ik nog mooier eigenlijk krijgen. Als dat zou kunnen. Wel dezelfde locatie, maar... dus in principe vind ik het wel vet dat gewoon al die atleten op een bepaalde plek zijn. En ook, dat vind ik mooi. Dus in die zin was Marbella natuurlijk wel een mooie... Ook wel een mooie wedstrijd weer, hè? Marbella, waren we toch?
Ja, zeker. En
mooi
natuurlijk,
parcours, vies parcours was echt prachtig.
Ja, mooi in beeld gebracht ook. De mannenrace was uiteindelijk echt een... echt een geweldige wedstrijd, toch?
Ja.
Hoe dat tot een einde kwam, zeg maar. Jelle Geens en Christian Bloemenveld, zij aan zij.
Ja, bizar. Sprint finish. En ook dat zien we niet zo heel veel in het triathlon. Dus in dat opzicht was het wel een jaar van uiterste of zo. Heel veel mooie momenten gezien. Bijzondere momenten. Aparte momenten ook. Die komen misschien zo meteen ook nog wel op. Maar ja, Marbella was in de eentje weer om in te lijsten. Bij de vrouwen hadden we natuurlijk Marlene de Boer eigenlijk aan de start. Maar die was niet gestart uiteindelijk. Doordat ze ziek werd. Een dag, twee dagen van tevoren. Bij de mannen hadden we geen Nederlands aan de start. Dus dat maakte het wel een beetje jammer.
Nee, en op het WK lang eigenlijk ook al niet.
Nee. Dus ik ben heel benieuwd wat die gasten dit jaar gaan doen. Of ze echt gaan richten op... Nou ja, dat weet ik al. Menno die staat natuurlijk aan de start op Hawaii. Maar de rest zal zich ook daarvoor gaan. Dus ik ben benieuwd wie er nog meer op dat lijstje komen.
Lucy Charles heel sterk bij de vrouwen eigenlijk. Ja. Wat we vandaag gezien hebben ook in de T100 wedstrijden. Ja, en daar wil ik nu eigenlijk even heen. De T100 wedstrijden, wat vond je daarvan dit jaar?
Ja, ook wel weer mooie wedstrijden gezien, denk ik. T100. Ja, het trekt me iets minder dan de Ironman wedstrijden, moet ik je zeggen. Het is ook altijd maar de vraag wie er aan de start staat.
Ik vond het een beetje een overkill. En ook omdat het overkill, door maar 20 atleten gaat. Hè. Uiteindelijk hebben ze natuurlijk best wel veel wildcards gehad.
Ja.
En natuurlijk twee wedstrijden waar je moest zijn volgens contract. Dat waren ook de grote wedstrijden. Maar het was misschien te veel, toch?
Ja.
En ook jammer dat je gewoon bepaalde spelers mist in dat veld.
Ja, ook dat. Maar ook gewoon, het is ook gewoon wat minder leuk om naar te kijken. Omdat het...
Vaak lokale rondjes. Er staat niemand inderdaad te kijken.
Er staat helemaal geen kip te kijken. En dan zit je naar een asfalt te kijken. Nou, het is gewoon niet...
Bij de mannen was het ook niet
het
echt spannend.
Het heeft geen sfeer of zo. Het heeft geen triathlon sfeer.
Nee, nee. En dat bij de mannen was het ook niet spannend om te kijken. Nou, vind ik wel dat die one aan het wel echt... wat ze wel heel goed hebben gedaan is... broadcast team, zeg maar. Het team wat het in beeld brengt. Hè? Dat hebben ze wel heel goed gedaan. Want ik vind dat bij Ironman vind ik het soms heel lastig te volgen. Dan denk ik van, hebben ze nou maar twee cameramotors en die rijdt dan bij de eerste en de tweede en daar verder zie je niks van die wedstrijd. En bij T100 zie je wel gewoon een heleboel.
Ja.
Misschien is dat nog iets wat moet groeien. Ik denk dat het sowieso goed is dat ze naar vier wedstrijden gaan volgend jaar. Hebben we het al over gehad. Wel gesplitst. Hè? Dus dat zijn vier aparte wedstrijden voor de mannen. Vier aparte wedstrijden voor de vrouwen. Maar misschien dat we daar ook wat meer combinatie in kunnen vinden. Wat vind je van de Nederlanders in de T100?
Nou, ik denk dat Menno Koolhaas het een mooie prestatie gehad. Zeker in het begin. Hij was natuurlijk een tijdje eruit. Voor mij de eerste T100 wedstrijd had hij het heel goed gedaan. Of zijn tweede, wat was het?
Singapore, toch? Ja,
ja, hij heeft het heel goed gedaan. En toen... dat was denk ik zijn tweede T100 wedstrijd, denk ik. En Joeri Keulen heeft ook gewoon een prima seizoen gehad. Ook in de top 10 gefinished van het overal klassement. Dus in dat opzicht...
Joeri heeft het echt heel goed gedaan.
Maar dus ik zou heel graag willen dat Joeri zich ook even die Ironman wedstrijd
gaat. Ja, ik heb bij Joeri zoiets van, omdat hij dus geen andere dingen doet. Hè? Dus echt zich puur op die T100 heeft gefocust. Terwijl Menno natuurlijk nog die hele triathlon pakt. Epe kwart triathlon. Van alles en nog wat. Misschien had ik, en ook omdat Joeri vorig jaar natuurlijk wel een wedstrijd gewonnen had in de T100, misschien had ik iets meer van hem verwacht. En dat hij is nog steeds supergoed, maar dat hij net even die stap verder had kunnen maken, zeg maar, weet je wel. En natuurlijk, het veld is mega competitief en die hele Wild is erbij gekomen. En dat maakt het natuurlijk ook niet makkelijker. En dus dat eigenlijk. En voorheen heeft Joeri natuurlijk best wel vaak halve Ironmans gedaan, hè.
Ja, daarom.
En dit jaar helemaal niet, of bijna niet. Ik ben ook benieuwd of hij een keer die overstap naar die hele triathlon gaat maken.
Ik denk dat Joeri zoiets had van, nou, ik ga me volledig focussen op de T100. Want dan heb ik grote kans om volgend jaar ook weer een contract te krijgen. En het is toch gewoon een basissalaris wat je hebt.
Tuurlijk, hij is gewoon goed gefinished. Dus, een paar top 4 plekken, voor mij zelfs een keer podium, weet je. Dus dat doet hij gewoon heel goed. Ja. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook, het is gewoon zijn werk, hè.
Zeker, maar alleen... In deze situatie, als die dan weer als T100 weer gaat veranderen, dan denk je, ik heb nu het seizoen gegeven voor T100. Om te zorgen dat ik misschien weer een contract heb voor komend jaar. Nou, die contracten worden niet vergeven.
Nee, dus dan zijn er ook meer mogelijkheden
dus
voor.
Dit jaar zou hij echt wel, en dan denk ik ook dat hij dat gaat doen. Gewoon echt wat weer meer Ironman wedstrijden gaat doen. Ik denk, ik heb zo'n WK in Marbella bijvoorbeeld. Ja, daar moet hij gewoon staan. Ik bedoel, toch? Daar kan hij ook prima top 10 finishen.
Ja. En dan hebben we natuurlijk de vrouwen in de 1000. Els, Marlene, Diede.
Ja, nou ja, Els was voor mij de enige die een contract kreeg had bij de dames.
Ja.
Dus Els die... je ziet bij Els dat het niet haar afstand is.
En Lotte heeft ook gestart, toch? Denk ik.
Ja, maar die had geen contract.
Nee, die had geen contract. Nee, weet ik.
Maar. Ja, dat ze zal een keer gestart zijn. Maar je ziet bij de dames dat dat niet echt hun afstanden zijn. Eigenlijk bij allemaal niet, hè? Als je kijkt bij Lotte niet, bij Els niet, bij Marlene de Boer. En,
nee, ik denk dat. Maar ik denk ook bij de mannen, Menno en Jury dan. Jury is echt een halve triathlon man. Ik denk dat Menno ook beter is op de hele triathlon. Dat wij als Nederlanders gewoon op dit moment meer mensen hebben voor de lange afstand.
Ja.
En daar hebben we het ook over gehad toen we het in een paar podcasts geleden over die verandering van die T100 hadden. Ook dat ze nu gaan samengaan met World Triathlon. Er was ook sprake van een T200. Dat zou dan voor Menno weer geweldig zijn. Weet je, als dat geweest is. Dat is niet gekomen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat zich verder ontwikkelt. Ja, en de vrouwen, die hebben daar gewoon een puntje. Die heeft daar echt wel veel wedstrijdjes meegepakt.
Ja, ja. Maar je ziet er gewoon niet de resultaten die...
Die er natuurlijk nog wel Ironman Knokke Heist gewonnen.
Ja.
Goeie overwinning. Het is toch gewoon een Ironman overwinning.
Zeker, zeker. Dus laten we hopen dat het komend jaar weer... dat ze zich dat we heel veel kunnen kwalificeren voor ook weer voor Hawaii. Want Diede deed ook mee natuurlijk op Hawaii.
Ja.
Ook voor mij een prima wedstrijd gedaan daar zo. Dus laten we hopen dat heel veel Nederlanders zich kwalificeren voor
de Diede heeft al veel gedaan dit jaar.
Zeker, ja.
Echt de hele wereld over geweest. Mooi. Hey, als we dit nu even... allemaal samen gaan voegen, dan heb ik een aantal vragen voor jou. Wat is de prestatie van het jaar voor jou voor de Nederlanders? En dan wil ik een mannelijke en een vrouwelijke prestatie.
Dat is voor mij de winst van Menno Koas in Ironman Arizona. Ik denk dat het een mooie resultaat was met een nieuw Nederlands record onder de 7:30. En natuurlijk de winst en direct ook een kwalificatie voor Hawaii. Dus dat was voor mij wel het mooiste moment bij de mannen. En bij de vrouwen denk ik dat we dan kijken naar Marlene Boer die een 10e plek behaalt op Hawaii. WK Ironman. Ik denk dat dat twee mooiste momenten zijn voor mij.
Ja, ik denk dat ik hetzelfde een beetje heb. Hoewel Lotte Wilms natuurlijk laatst ook nog een Ironman heeft gewonnen in Australië. Denk ik dat die 10e plek van Marlene wel echt... echt heel knap was. Dat hebben we ook gewoon lang niet gezien bij de vrouwen. Überhaupt dat de post aan de start hebben gehad. Hè, na Yvonne. En nu ook weer gewoon in de top 10. Dus dat is een hele mooie prestatie. En die van Menno, ik kan eigenlijk niks bedenken wat eraan kan tippen. Dus dat was zo goed. En prestatie van het jaar van de buitenlanders of gewoon overal. Wat vond je, als je naar de afgelopen jaar kijkt, wat vond je de prestatie van het jaar?
Nou, de prestatie is met name de overmacht die Neder Welt heeft bij de 1000. Ik denk dat dat wel echt wel iets is waar... ik heb het idee, zeker op die afstand is hij gewoon de beste. Dat heeft hij laten zien. Gewoon met overmacht. Maar elke wedstrijd, het doet me een beetje denken aan Mathieu van der Poel als hij aan de start staat van een cross. Dan weet je dat hij gaat winnen. En dat wist je bij Neder Welt eigenlijk ook wel als hij aan de start stond bij een 1000 wedstrijd.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat dan volgend jaar gaat. Hè, als je die punten nodig hebt voor de Olympische ranking. Als ik zie toch op Strava dat Alex G weer flink aan het fietsen is. Dus...
Oh ja?
Ja.
goed.
Zou ook nog wel wat spierpijn hebben wellicht.
Dat was ook natuurlijk al een bizar moment dat Alex G 206 loopt.
Ja, die kan je zeker meenemen in de prestatie van het jaar. Maar het is natuurlijk niet echt een triathlon prestatie, maar wel door een triathlon. Voor mij de prestatie van het jaar voor de buitenlanders, ik denk toch Casper Storms in Nice. Dat vond ik heel knap. En ook dat je dan van die drie wordt hij het meest een beetje naar de achtergrond gedrukt, weet je wel. Van leuk dat hij zit ook in ons team, weet je wel. Maar uiteindelijk heeft hij ze gewoon allebei gewoon een pak slaag gegeven op de dag dat het echt uitmaakte. En dat was voor mij wel de prestatie van het jaar voor dat. Bij de vrouwen.
Ja, denk ik toch wel Lofzet ook, die de WK op Hawaii wint. Ik denk dat voor qua buitenlanders wel echt wel... het mooiste moment is wat mij betreft. Ja, en ook wel weer Ik vond het ook wel mooi om Lucy Charles er zo fit te zien. Hè?
Ja, dat is voor mij de prestatie van het jaar. Want ik heb Lovesack en daar komen we straks op voor de grootste verrassing van het jaar.
Ja.
Want daar, laten we daar gelijk maar naartoe gaan. Dus ik heb Lucy Charles. Grootste verrassing van het jaar was voor mij bij de vrouwen in ieder geval Lovesack.
Ja. Ja, dat denk ik ook. En dat had ik ook inderdaad. Bij de mannen vond ik Mika Noot, die het bij die 1000 wedstrijden echt wel heel erg sterk doet. Een man waar je niet zo heel veel van hoort. Maar eigenlijk bij alle 1000 wedstrijden wel heel sterk is geweest. Dat hij tweede wordt volgens mij in die ranglijst.
Ja, zeker. Ja.
Dus, ja.
Heel knap gedaan. Ja, voor mij ook de verrassing bij de mannen heb ik eigenlijk 3. Mika Noot en Kasper Stoins, want daar had ik niet echt op gerekend. Nou, vergeet ik even degene die ik wilde zeggen. Maar de verrassing voor mij van het jaar. Ja, of je het echt een verrassing kan noemen, weet ik niet. Maar ik vond dit jaar overal. En hij heeft niet echt een grote wedstrijd gewonnen. Maar ik vond Jonas Schomburg echt heel sterk dit jaar. Gewoon in al die grote wedstrijden kwam hij goed voor voren. En daar gaan we heel veel van zien de aankomende jaren.
En die Matt Hauser, is dat ook nog iets?
Ja, voor de Olympische Spelen. Of voor ook een paar jaar. Sterk, dat is echt heel sterk, ja. Ja. Grootste verrassing, Nederlanders dit jaar. Man, vrouw.
Grootste verrassing van de Nederlanders? Bij de mannen dat het voor mij Mitch Wisman is geweest. In die zin dat hij echt wel een sterk seizoen heeft gehad. Laat zien, echt wel pro-waardig is. En grote stappen heeft gemaakt de afgelopen jaar ten opzichte van het jaar ervoor. Dus voor mij was dat wel echt wel de grootste verrassing eigenlijk.
En bij de dames?
Ja, goede vraag. Grootste verrassing. Ja, voor mij waren er niet echt grote verrassingen, voor mijn idee. Het was gewoon de bestaande top 4-5, zeg maar, die het gewoon goed deed. Maar verder...
Ja, ik had de Robin Dreiling bij de korte afstand.
Ja, ja,
die
ja,
vind
ja.
ik wel echt verrassend naar voren komen. Ja. Verder weet ik het ook niet, inderdaad. Bij de lange afstand hebben eigenlijk de meeste wel. Hoewel ik ook Lotte Willems gewoon echt heel sterk vond dit jaar. Er is natuurlijk veel met haar gebeurd. Vlak voor Ironman Lake Placid, uit het team gezet. Goed, heel gedoe eromheen. Maar ze heeft zich toch weer heel goed herpakt. En bij de mannen, grootste verrassing. Zaten we daar nou? Ja, bij de mannen, ja, grootste verrassing. Jij zei Mitch, hè?
Ja?
Ja, ik denk dat ik me daar wel bij aansluit. Dat is... ik zit even te twijfelen tussen Mitch Wismans of Koen Dijkman bij de Diemercross,
en ik
waar
vind,
die derde plek pakte.
Sam Steltepol vind ik ook wel iemand waar je heel erg rekening mee moet gaan houden komend seizoen.
Ja.
Dus die zou je ook wel veel... Het is nog een jonge gast, ook in hetzelfde... trainingsgroep van Mars Gierman natuurlijk.
Ja, en pakte nog heel veel lokale wedstrijdjes, maar daar gaan we zeker meer van zien.
Ja.
De tegenvaller, dat is natuurlijk niet iets leuks om te zeggen, maar wie vond je de grootste tegenvaller van het jaar? Eerst even overal. Man, vrouw?
Gewoon in Nederlanders?
Nee, eerst overal. Dus,
tegenvallers, jeetje. Ik denk Magnus Dietleff bij de mannen.
Ja, die had ik ook, ja.
Heb je niet heel veel van gezien. Behalve natuurlijk Frankfurt, waar hij het oké deed. Maar een beetje een aparte wedstrijd was voor hem. Met zijn penalty.
Hij zal niet tevreden zijn over dit jaar.
Nee. En bij de vrouwen... Ja, moet ik even denken. Nee, dat weet ik even 1, 2, 3 niet. Wie heb jij daar?
Laura Philip. Die vond ik na... Ik vind eigenlijk dat ze na de winst vorig jaar in Nice... heeft ze niet echt voor mij gevoel... natuurlijk die battle met Ken Matthews was tof in Hamburg. En dat was echt een heel hoog niveau. En ze wordt derde op het WK. Maar ik had gewoon meer van haar verwacht. En zij heeft niet die 1000 wedstrijden gepakt. Dat vond ik wel ietsje tegenvallen eigenlijk.
Ja. Ja.
En van de Nederlanders...
Tegenvallen, jeetje. Ja, dat klinkt wel zwaar. Tegenvallen. Die laten we zeggen, die een wat minder seizoen heeft, denk ik, als bij de profs kijk, bij de mannen. Denk ik, dan denk ik toch wel Olaf van den Berg, die een beetje in die zin niet hele goede wedstrijd heeft gehad afgelopen seizoen eigenlijk. Die had gewoon een minder seizoen, denk ik. En bij de vrouwen... Ja, ik denk dat Els Visser een beetje... Die heeft gewoon een beetje pech gehad, ook met blessures en zo. Zeker in het begin van het seizoen.
Ja.
Die heeft gewoon al wat minder seizoen gehad.
Daar sluit ik me wel bij aan. Misschien dat ze ook gewoon een beetje verzadigd is. En dat blijkt ook wel dat ze stopt met de sport. Ja. Dus misschien
was de
motivatie daar niet meer zoals die hoorde te zijn. Maar ja, ze heeft natuurlijk wel ook echt wel hele goede resultaten gehad.
Ja, als zal me niks verbazen als ze dat ze het zo gaat missen dat ze toch weer een comeback maakt.
Ja.
Omdat ze heeft heel lang op een bepaalde manier geleefd. Echt voor die sport geleefd. En als je dat op een of andere dag ineens anders gaat invullen. Dat je dat misschien wel heel erg gaat missen. Dat je denkt van, oh shit, ja, misschien kan ik eigenlijk nog wel een jaar, paar jaar door. Maar goed, wie weet. Ik zeg maar wat.
Ja, op basis van hoe ze race. Het valt misschien een beetje tegen dit jaar. Maar ze heeft nog, ze is absoluut nog pro-waardig om daar genoeg mee te doen. Tuurlijk. En bij de mannen had ik, en heeft natuurlijk een hele grote reden dat hij vader is geworden. Maar ik vond, Evert Scheltinga, moet ik eigenlijk zeggen. Niet aan de start gekomen in Castellet. Gevallen in Epe.
Ja, was niet nog, aan de start van Almere.
Was nog wel tweede op het NK Cross Triathlon. Dat vergeten we misschien, maar dat was dat vond ik wel weer heel sterk. En verder, ik ben benieuwd of Evert nog, zeiden we in Epe ook al, van of we hem nog gaan terugzien in de sport. Dat zou ik jammer vinden als we, Evert is gewoon een hele goede atleet. Ik ken Evert goed, Evert is ook wel een luie atleet, zeg maar. Ja. Dus hij heeft wel een paar schoppen onder zijn kont nodig. Ja. En dat mist hij misschien nu een beetje, maar het is gewoon een hele goede atleet. En,
absoluut.
Heeft ook gewoon heel lang was hij gewoon de beste mannelijke atleet in Nederland.
Zeker.
Ja, ik hoop gewoon dat we nog een mooi resultaat van hem kunnen verwachten. Of kunnen zien, zeg maar.
Ja, dat zou mooi zijn. Ik vraag me af. Ik denk dat hij heeft natuurlijk inderdaad een zoontje. En daar heeft gewoon gezien hoe het leven ook anders is, zeg maar. Zonder continu focus op die sport. Dus ja, ik vraag me af of hij nog echt wel terugkeert als pro. Het zou super jammer zijn. Hij verdient eigenlijk nog wel een goede laatste goede race, zeg maar, die hij dan heeft. Want al met al is dat natuurlijk ook wel een paar jaar. Ik denk een paar jaar geleden is dat hij echt een goede race heeft gehad. Ja. Wanneer is dat geweest? Het is misschien toen in Almere geweest de laatste keer.
Dat was wel. Daar pakte hij dus het Nederlands record van Jan van der Maarel. Die 7:49 of 7:40, whatever. Iets in die richting. Dat was natuurlijk. Heel erg bizar. Maar ja, daar zit Menno nu al 20 minuten onder. En natuurlijk, Evert is natuurlijk. Die gaat ermee. Die gaat daaruit, zeg maar. Maar ja, het is. Ik hoop gewoon dat er nog één iets moois uitkomt. Pechvogel van het jaar. Ja, dan kom ik al heel snel bij Niek Heldoorn uit. Daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Ik vind het gewoon heel sneu dat gebeurt voor hem. Ja. Ik hoop dat die. Dat hij gauw weer op de weg terug is.
Dat hoop ik ook.
Hebben we nog een vrouwelijke pechvogel?
Ja, Els Visser had natuurlijk in het begin van het seizoen een beetje. Maar verder heb ik niemand op het lijstje in ieder geval.
Nee, misschien. Nee, weet ik eigenlijk ook niet. Lotte Willems, die was nog uitgevallen in Kona met die heupblessure.
Ja.
Weggestuurd bij dat team heeft ze best wel veel gedaan. Ja, maar wel weer goed herpakt. Dus ja, want dan. En deze, die kan ik denk ik voor jou niet meteen invullen, maar wat is persoonlijk jouw mooiste triathlon moment van 2025? Want
voor mij persoonlijk.
Je hebt een sub 9 gehaald in Almere. Mm-hmm. Je hebt je eerste triathlon georganiseerd, wat ook een heel mooi moment was.
Ja.
En je bent snelste Weesper geworden.
Oh ja, ook nog, ja.
Ja.
Jeetje, wat
er staat een wisselbokaal altijd. Ik denk dat je trainer wel een eindejaarspresentje kan geven.
De mooiste moment. Het is natuurlijk al een aantal jaar bezig om die sub 9 te halen. Dus dat is Almere wel, denk ik. Waar het voor het eerst lukte. Dus in dat opzicht was het voor mij wel een mooiste moment van het afgelopen jaar. Maar het was inderdaad een jaar wat natuurlijk een beetje raar begon. Ook met weinig training weer. Een beetje in mei volgens mij weer begonnen met trainen. Toen wat kleine wedstrijdjes gedaan. En Almere was het eerste. Nee, ik had ook Vittoria Kasteis nog in juli. Ja, dat ging gewoon niet zo goed, omdat je gewoon training tekort komt. In Almere was een moment dat ik wel weer echt wel goed fit was. En dan het lukte uiteindelijk om die sub 9 te halen. Met een sub 3 marathon, dat was voor mij wel echt een hele mooie prestatie. Daarna nog naar Californië geweest, ook weer sub 9 gehaald. Wel een mindere wedstrijd. En de triathlon Epe was voor mij natuurlijk ook een heel mooi moment om dat voor het eerst te organiseren.
Ja. Maar het kenmerk van dit soort vragen is dat je er eentje moet kiezen.
Ja, dus ik denk Almere dan.
Oké, Almere, heel mooi.
En jij?
Ik denk voor mij EPM. En dat heeft er alles mee te maken dat ik natuurlijk begin van het jaar een ongelukje heb gehad. En eigenlijk het hele jaar niet heb kunnen sporten. Ja. Dat vergeet je ook al snel, hè, dat gebeurd is. Maar Brouwersdam nog gedaan. Tiende geworden, maar het lopen ging al heel lastig. En eigenlijk de hele zomer geblesseerd geweest. En op een gegeven moment begon ik zelfs te twijfelen of ik überhaupt nog aan rennen toe zou komen. En dat lukte dus in Epen. En toen, na die wedstrijd had ik wel zoiets van het kan weer, weet je wel. Dus dat was voor mij dan het mooiste moment. Ja, verder is er gewoon niet zoveel gebeurd. Ik heb Epen gedaan, ik heb Weesp gedaan. En ik denk dat ik verder geen triathlon gedaan heb. Dus ja, daar houdt het op. Ja, dus en rood is daar natuurlijk bijgekomen dat ik die vorig jaar had staan. Die heb ik doorgeschoven, dus nu heb ik aankomend jaar 2 grote wedstrijden staan. Dus daar moet het maar van komen. Meest opmerkelijke triathlon moment of meest opmerkelijke moment van 2025? Ja, opmerkelijke moment. Ja, ik had die 6 fietsen die uit de wisselzone werden gestolen in Kopenhagen. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. En dat vind ik ook wel. Ja, je zet daar toch gewoon in goede trouw je fiets neer. En hoop dat het maar allemaal goed gaat. En dan heb je ook nog een half jaar naar zo'n wedstrijd toegetraind. Weet je, hoe kan een organisatie dat überhaupt goed maken? Dat is. Hebben we nog een cadeautje voor jullie als luisteraar. Je kan hem vinden straks in de show notes. Ik heb een triathlon quiz gemaakt over afgelopen jaar en nog wat andere vraagjes.
Er zijn best wel wat vragen achter.
40 heb ik er inmiddels. Ik heb er nog een paar bij gedaan. 40 vragen. Bijvoorbeeld, we hebben de eerste vraag is: wie won het combiklassement in Egmond 2025? Nou, jij mag nu het antwoord niet geven, maar de keuzes zijn Seppe Odijn, Tom Dumoulin, Thomas Kremers of Marco Pantelic. even kijken. Vraag 3. Wie was er derde in triathlon nieuwkoop bij de heren 2025? Tristan Olij, Rick Paffen, Pim van Diemen of Marijn Marcussen? Vraag 6. Ironman Zellamzee. Wat maakt het fietsparcours hier zo zwaar? De beklimming van de Vilsensattel. Je moet je fiets door een tunnel dragen. Het slechte wegdek vol gaten of de beklimming van de Issoire. Wat is de echte naam van de buurman van Wesley? Joost Korsen, Michael Rippens, Koen Dijkman of Erik Buurman? Het is in ieder geval het is een leuke quiz. We hebben dus 40 vragen. Het leukste is voor jezelf om er geen Google of iets dergelijks bij te pakken. Je vult je e-mail in en je kunt de quiz maken. Aan het einde zie je wie het goed heeft, wat je goed en wat je fout hebt. En dat kan ik uiteindelijk ook zien. En we gaan nog even kijken of we met een mooie passende, of iemand kunnen verloten van met de meeste antwoorden goed. Ja. Het is een spelletje, houd voor jezelf eerlijk. Ga er niet met een computer naast zitten, dan is het niet leuk. Wij willen de luisteraar ook bedanken voor het jaar met luisteren.
Ja, de steun van afgelopen jaar weer. Het was natuurlijk een jaar waarin we natuurlijk begonnen met Omar. Die heeft uiteindelijk besloten om niet de podcast meer te doen. En toen jou eigenlijk gevraagd om die plek in te nemen. En voor mij wordt het goed ontvangen. En heb jij er zelf ook heel veel plezier van. Dat is natuurlijk het belangrijkste.
Dat vooral, ja. En ik zie jou ook nog wel eens. Dus,
daarom.
Ook in de periodes dat je niet traint. Dat was voorheen wel anders. Dus het is leuk om jou ook in die rol. Maar we gaan gewoon lekker door. En aankomend jaar weer een hoop mooie wedstrijden. En een hoop mooie dingen waar we het over kunnen hebben. Jullie bedankt voor weer een jaar luisteren. En graag tot volgend jaar.